We staan hier in de prediking bij doopbedieningen, hier in deze gemeente, stil bij het doopsformulier. We hebben daar al een groot deel van behandeld inmiddels. We zijn namelijk toegekomen aan het slot van het voorgebed. De 22e preek over het doopsformulier. Dat gaat over deze passage aan het slot van het voorgebed. Dus voor de beantwoording van de vragen. Daar staat: opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Mooie stof op de eerste zondag van Advent, want hij komt om de aard te richten. We hebben in een van de vorige preken, gemeentedoopouders, gezien dat de hoofdzin in dit gedeelte is: wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze gedoopte kinderen genadig wilt aanzien en uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Dat is in dit lange gebed, want het is maar één zinsnede, zo zagen we de vorige keer, één zin in zijn totaliteit. Dat is de hoofdzin. Dus dat God de kinderen maar genadig wil aanzien en dat God maar die kinderen zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, deel wil geven door ze in hem in te lichamen, in te lijven in zijn verheerlijkt lichaam. En toen zagen we dat er driemaal een op dat volgt. Het eerste op dat is dat ze met hem begraven mogen worden in zijn dood en mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is het eerste doel van de inlijving in Christus. Tweede doel was opdat zij hun kruis vrolijk mogen dragen en hem aanhangen met een waarachtig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Tweede opdat, tweede doel van het inlijven in Christus. En als u daar wat meer over wilt weten, dan moet u de preek maar even op internet opzoeken. Daar staan de preken allemaal nog op. Als u die preken wilt beluisteren, dat kan nooit geen kwaad, ook al heb u hem al een keer hier in de kerk gehoord. Twee keer een preek beluisteren kan zeker geen kwaad, want dan vallen je vaak nog dingen op die je de eerste keer niet eens hebt gehoord. Maar we zijn nu toe aan het derde doel. Dus het derde doel van de inlijving in Christus. Heere, wil onze kinderen genadig aanzien, deelgeven aan uw Zoon. En dan nu dus, opdat zij dit leven om uwentwil getroost verlaten mogen en straks voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Ja, want ja, het ligt niet zo voor de hand om dat te benadrukken in een doopdienst. Maar wij en onze kinderen, ook deze kleintjes, zullen eenmaal moeten sterven. Ik kan me voorstellen dat je daar bij een doopbediening niet het meeste aan denkt. Maar het is wel waar. Wij zijn allemaal geboren, korte of langere tijd geleden, om eenmaal te sterven. Vroeger, toen de catechismus werd opgesteld en het doopsformulier, dat is gelijktijdig gebeurd, toen was de kindersterfte zelfs heel erg groot. Dat is 100 jaar geleden ook nog zo. Veel groter dan dat die tegenwoordig is, gelukkig. Gelukkig is dat behoorlijk, door de meerdere medische kennis, is dat behoorlijk teruggedrongen. Maar het kan nog. Niet alle mensen worden oud. Ze sterven nog steeds, helaas. Kinderen door ziekten en door ongevallen. Mensen in de jeugd, in de volwassenheid, in de helft van hun jaren, zouden we zeggen, ook in de ouderdom, hoeveel staan er niet iedere week weer in het Urkerland? Meer dan 100 overlijdensgevallen, dacht ik, hier op Urk per jaar. Dus dat is best heel veel. De dood, die gaat altijd rond. En dat heeft te maken, dat weten we, dat heeft te maken met de zonde. Dat stof terugkeert tot stof, dat heeft met de zonde te maken. Niet dat we uit het stof genomen zijn, dat was de schepping. Dat was goed. Dat Adam uit het stof genomen en geboetseerd is, dat heeft op zich niet met de zonde te maken, maar wel dat we erna terugkeren. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat wederkeren, ja, dat heeft met de zonde te maken. En daarom is de mens bij allemaal een sterveling geworden. Een enos. Weet u wie Enos was? Enos was de kleinzoon van Adam. Adam, Set, Enos. Zo loopt de lijn. En Enos betekent sterveling. Adam is een sterveling geworden. Enos. Wij zijn allen een Enos. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, staat er in Psalm 8. Het mensenkind dat gij het bezoekt, dan wordt ook dat woord Enos, sterveling, gebruikt. Niet het gewone woord voor mens, dat is Adam, maar dat andere woord Enos, omdat we allemaal stervelingen zijn geworden. En laten we wel wezen, de dood, die wenkt ieder uur. Daarom staat er ook in ons doopformulier, dat dit leven in feite niets anders is dan een gestadige dood. En dan wordt dat niet geestelijk bedoeld, dat we geestelijk hebben te sterven. Dat was al in het eerste op dat aan de orde. In zijn dood begraven worden, met hem opstaan in een nieuw leven. Toen ging het over het geestelijk sterven aan de zonde. Nu niet. Nu gaat het over het gewone sterven. Dit leven, staat er, is in feite niet anders dan een gestadige dood. Je moet denken aan Paulus. Paulus schrijft in een van zijn brieven: ik sterf alle dagen. En dan bedoelt hij dus niet het geestelijke sterven met Christus. Dat was ook wel waar. Zeker waar, stierf hij ook iedere dag met Christus aan zijn zonde. Door het kruis van Golgotha. Dat is zeker waar. Maar Paulus bedoelde dat toen hij zei: ik sterf alle dagen. Dat hij iedere dag in doodsgevaar was. Metterdaad, want er waren gevaren voor de apostel overal waar hij kwam. Hij is wat keren in levensgevaar geweest. Nou, dat zal bij ons wel iets minder zijn als bij de apostel Paulus. Maar toch, de dood wenkt ieder uur. Dat zeggen we. Dat zingen we met de psalmist. Een mens uit een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust, zegt Job in een van zijn redenvoeringen. Zat van onrust, kort van dagen. Het leven is een damp die voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Ons leven is maar een handbreedte gesteld. Dat is niet veel, hè? Zo. Iemand zei: is duimpje weg, dan is het nog minder. En als je handbreedte opvat als zo, dan is het nog minder. Dan is het nog minder, hè? Ons leven is maar een handbreedte gesteld. Staan we niet altijd bij stil, hoor. U niet. En ik ook niet. Daar staan we eigenlijk lang genoeg niet bij stil. Dan gaan we er natuurlijk ook niet iedere dag en ieder ogenblik aan denken. Dat is natuurlijk zo. Maar het is wel de werkelijkheid van ons aardse bestaan. Door de zonde is dit leven een gedurig sterven geworden. Een gestadige dood. Er is maar één schrede, zegt David, als hij door Saul vervolgd wordt. Er is maar één schrede, Jonathan, tussen mij en tussen de dood. Jonathan dacht dat het nog wel meeviel met de moordzuchtigheid van zijn vader. Maar het viel niet mee. Er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. Altijd is een mens in levensgevaar. Nooit zijn wij ons van ons leven zeker. En ook als we oud mogen worden. Ja, dan wordt het gewaar, hè. Dan wordt het gewaar dat je stukje voor stukje inlevert. Dan sterft een mens ook niet in ene keer, maar iedere keer een stukje. Ja, dat is waar. Dan sterf je iedere keer een stukje. Iedere keer als je weer iets niet kunt, niet meer kunt, dan lever je in. Dan sterf je eigenlijk al een stukje van de langzame dood. Dat is zeker het geval. Maar gemeentje, beste doopouders, dan maakt het zo'n verschil niet waar. Hoe je daar nou in staat. Als jong iemand, als iemand van middelbare leeftijd, maar ook als je oud geworden bent. Zeker ook als je oud geworden bent. Want jonge mensen kunnen sterven, oude mensen moeten sterven. Dat zeiden ze vroeger wel eens en dat is waar. Hoe sta je daar dan in? Anders gevraagd. Is er troost? Of geen troost? Dat is het punt. Troost of geen troost. En ja, als er troost is, wat is dat dan voor troost? Is dat dan een troost van, nou ja, goed, ja, dat gebeurt nou eenmaal een keer. En ja, ik heb een mooi leven gehad. Of ik ben altijd voor iedereen goed geweest. Of ik heb toch altijd geprobeerd netjes te leven, altijd naar de kerk proberen te gaan en zo. Hè? Dus ja, nou ja, dan reken ik erop dat het maar goed zal komen. Is het zo'n troost misschien? Ik denk wel dat dat wel voorkomt, hè? Dat mensen zichzelf daarmee tevreden stellen. En dat ze tegen zichzelf zeggen van, ach, maak je niet al te druk. Het komt allemaal op zijn pootjes terecht. Het komt allemaal vanzelf wel goed. Het zal niet zo heet worden gegeten als dat de soep wordt opgediend. Hè? Dat denken heel veel mensen. Dus ja, het komt vanzelf. De tijd heelt alle wonden. En straks als ze dood komt, dan zal de Heere God zeker wel over zijn hart strijken en mij genadig zijn. Dat is wat veel mensen denken. Ook wel binnen de kerken. Maar, lieve mensen, ik moet eerlijk zijn. Goud eerlijk. Dat zijn allemaal van die zandgronden. En u weet wel van die twee bouwers, hè? De een bouwde zijn huis op de zandgrond en dat spoelde weg toen de stormen kwamen. Ja, dat zal ook wegspoelen. Al die gronden die ik daarnet heb opgesomd, en er zijn er nog veel meer te bedenken, ja, dat zijn allemaal zandgronden die zullen wegspoelen. Onze Heidelbergse catechismus die vraagt ons naar de enige troost beide in leven en in sterven. Niet naar allerlei troost. Allerlei troost die wij zelf maken, zelf verzinnen en ons mee tevreden houden. Nee, die vraagt ons naar de enige troost waar er dus maar eentje van is. En die geldt zowel in het leven, ja, want in het leven moet die troost gekend worden. En dan zal die ook in het sterven bij ons zijn. Als we die troost in dit leven niet kennen, dan kunnen we er niet op rekenen dat straks als ons einde komt, die troost wel eventjes tevoorschijn zal komen. Nee, echt niet. Als je die in dit leven hebt gezocht, dan zal de Heere God je die in het sterven niet afpakken, maar dan zal Hij je zeker ook die stervensgenade geven om getroost dit leven te mogen verlaten. En daar gaat het hier om, hè, in ons doopformulier. Dat wij getroost dit leven zouden mogen verlaten. Daar gaat het om. Dat is het doel waarom we bidden dat hij ons kind in Christus zal inlijven. Het doel is dat wij getroost dit leven zouden mogen verlaten. Wij, maar ook zij. Ook die kleintjes. Dat ze getroost ooit als het zover is, vroeg of laat. En we hopen dat het nog heel lang zal duren. Dat ze oud mogen worden. Zeer oud, stokoud zelfs. Dat hopen we allemaal. Dat hopen we ook van onszelf en dat hopen we van onze kinderen. Maar dat ze dan, als het zover is, dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, een gedurig sterven, om uwentwil getroost. Niet zomaar allerlei troost die we zelf hebben bedacht, nee, om uwentwil getroost. Dan wijst de vinger naar boven van de bidder. Om u, Heere, God van hemel en aarde, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, om u getroost. Dat onze kinderen dan door die troost en met die troost dit leven zullen kunnen verlaten. Want ja, als ouders gun je toch het kind, je kind het beste. Mag ik aannemen? Welke vader, welke moeder gunt zijn kind nou niet het beste? Wat is nou het beste? Is het beste dat ze het goed zullen hebben in deze wereld? Is dat het beste dat ze rijk zullen worden of het verschoppen? Nou, ik wil niet zeggen dat dat helemaal niks is, dat dat waardeloos is. Dat wil ik zeker niet beweren. Maar dat dat nou het beste is, nee, dat kan ik hier vanaf de kansel u niet beweren. Het is van een betrekkelijk belang. En op de keper beschouwd, heel betrekkelijk is dat belang. Het belangrijkste, het voornaamste is toch dat ze aan Christus deel mogen krijgen. Opdat ze straks, inderdaad als het zover is, in vrede kunnen heengaan. Zoals Simeon. We zullen die lossen. Aan het begin van de dienst hebben we niet voor niks gedaan. Simeon, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Zoals Stefanus, het was geen mooie dood. Ze overwierpen hem met stenen. Nou, zo'n dood wens je niemand toe. Maar hij zag de heerlijkheid van God. Hij zag Jezus staan ter rechterhand van zijn Vader om zijn ziel in ontvangst te nemen. Het was toch ook zo'n troostvolle dood, nietwaar? En Paulus, als hij het over zijn dood heeft, dan spreekt hij erover bij Jezus te zijn. En dat is zeer verre het beste. Lieve doopouders, gemeente, als je kinderen hebt op te voeden, wat gun je ze dan? Dit beste toch. Dat ze, als ze vroeg moeten sterven of laat moeten sterven, dat is in Gods hand. Als ze sterven moeten, dat ze dan met troost dit leven kunnen verlaten. Maar dan wel de echte troost. De ware. Geen surrogaat. Geen nep, daar neem je toch geen genoegen mee met een neptroost, een surrogaatroost, een zelfbedachte troost. Nee, om uwentwil getroost, door uw Vader, Zoon en Heilige Geest getroost, dit leven mogen verlaten in een waarachtig geloof. En dat die troost dan hun deel zou mogen zijn en dat ze die mee mogen nemen de eeuwigheid in dit leven uit. En daarom bidden wij dus of ons kind in Christus ingelijfd mag worden. En dan gaat de blik nog even wat verder. Want ja, het sterven, dat is een belangrijke zaak. Natuurlijk is dat een belangrijke zaak, dat we troostvol kunnen sterven. Maar ooit zullen we ook nog, en dat zijn de opstellers van dit gebed ook niet vergeten, ooit zullen we ook nog, ten laatste dagen, voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Ja, daar verschijn je natuurlijk ook wel als je sterft. Dat is zeker waar. En als je getroost mag sterven, dan mag je naar de hemel gaan, waar Jezus Christus is, zoals Paulus ook verlangde, en Stefanus ook, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Maar daar deelt het lichaam nog niet in. Dat lichaam wordt in de aarde gelegd en dat ligt daar tot de jongste dag. Dan worden de lichamen opgewekt. Van gelovigen en ongelovigen. De Heer Jezus heeft het ook duidelijk geleerd. Dat hebben we kunnen zien in dat gedeelte dat we uit Johannes 5 hebben gelezen. Er is een opstanding van rechtvaardigen en van onrechtvaardigen. En als die grote dag aanbreekt, dan komen alle mensen voor God. Daar zijn de kinderen van God bij. Die hier in deze wereld geleefd hebben vanaf Adam af, tot nu toe en tot de wederkomst toe. Ook die nog zullen volgen. Maar daar zijn ook de goddeloze mensen bij. Die zullen ook opstaan. En die zullen ook allen gesteld worden. Alle mensen die op deze wereld geleefd hebben, leven en nog zullen leven, die zullen voor die grote witte troon verschijnen. En dan zullen de boeken geopend worden, dat zegt de Bijbel. Dan zullen de boeken geopend worden. We zullen geoordeeld worden naar hetgeen in de boeken geschreven is, naar onze werken. En dan wordt ook het boek des levens geopend. Het boek dat van het Lam, dat geschreven is van voor de grondlegging der wereld, het boek van Gods verkiezend welbehagen, dat wordt dan ook geopend. En dan zullen al degenen, ja dat zegt Gods woord, die niet geschreven zijn in het boek des levens, die zullen geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is huiveringwekkend. Maar wel de ware ernst. Of je moet deze bladzijde uit de Bijbel willen uitscheuren, dat kun je natuurlijk proberen te doen. Maar als je eerlijk met het woord van God wil omgaan en het wilt nemen zoals het er staat, ja, dan hebben we daar dus ernstig rekening mee te houden dat ook wij en onze kinderen voor die rechterstoel van Christus verschijnen zullen. En dan zij die in het boek des levens zijn, ja, die zullen behouden worden, de anderen niet. Hoe zul je dan zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen? Hoe zul je dan kunnen weten of je in dat boek des levens staat? Hebt u ooit in dat boek kunnen kijken, dominee? Vast niet. Nee, dat is ook niet zo. Ik heb ook nooit in dat boek kunnen kijken. Hoe kunt u dan weten dat u erin staat? Hoe kunnen andere mensen, hoe kunnen wij weten dat we daarin staan? Hoe kun je dat dan weten of je daarin geschreven bent? Dat blijkt uit de vruchten. Dat blijkt uit het waarachtige geloof dat je de Heere Jezus Christus omhelst. Dat blijkt uit berouw en bekering. Dat blijkt uit een ernstige vrezen van God. Er is geen verdoemenis, zegt de schrift, voor degenen die in Christus Jezus zijn. En Jezus zelf zei het ook, hè, die in de Zoon gelooft, die komt in de verdoemenis niet. Stond ook in Johannes 5. Die komt in de verdoemenis niet. Wie in de Zoon gelooft. Dat zijn de vruchten van het geschreven zijn in het boek. We moeten dus niet gaan proberen in dat boek van God te gluren. Want dat kunnen wij niet. Dat boek ligt op Christus schoot op de jongste dag. En dat boek is nu bij God verborgen. Maar het blijkt uit de vruchten die in dit leven openbaar komen. Of wij wandelen niet naar het vlees, maar naar den geest, schrijft Paulus. En zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus. Door het geloof met hem verbonden. En dan wandel je dus niet naar het vlees. Niet naar je zondige aard. Dan geef je de zonde geen ruimte. Maar dan wandel je naar de geest. Je laat je door de geest leiden. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Kijk, dat zijn de kenmerken van de kinderen Gods. Dat zijn de dingen die bewijzen dat jij in dat boek geschreven staat. En nu vragen we dus in dit gebed. Och Heere toch. Onze kinderen. Wilt gij ze toch genadig aanzien? Wil ze toch uw Zoon Christus inwijven? Dat ze toch in hem mogen zijn. Geschreven in dat boek. En dat zij zonder verschrikken, zonder te sidderen, zonder te beven, als die grote dag komt, voor u verschijnen mogen. Wat kun je nou beter voor je kind bidden dan dat? Hè? Dus getroost sterven, dat was het eerste al. Dat ze eenmaal getroost mogen sterven met die enige troost in hun hart en op hun lippen. Maar ook dat als die grote dag der dagen komt, wanneer die ook komt, dat weten wij niet, hè? Dat is voor ons verborgen. Maar dat die komen zal, hij komt om daar te richten. Advent, Advent, hij komt eraan. Hij is al één keer gekomen, na lang geduld. En hij zal een tweede keer komen, evenzeer na lang geduld. Maar hoe kunnen wij nu die verschijning, die tweede, als hij in heerlijkheid komt, hoe kunnen wij die verschijning nou onverschrokken tegemoet zien? Dat kan alleen als we hem als borg en middelaar hebben, hè? Dat kan alleen maar als onze schuld door zijn verzoenend bloed bedekt is geworden, als we onze schuld bij Jezus hebben gebracht. Als we hem door een hartelijk geloof deelachtig zijn geworden, ja zeker hem ingelijfd, ingelichaamd, ledemaat van Christus zijn geworden, dan kan het alleen. Want dan zijn onze zonden voor Gods aangezicht bedekt. Dan zijn onze zwakheden, die zijn voor Gods aangezicht bedekt. En ook die dingen die aan onze goede werken tekortschoten, want ja, geen enkel goed werk van ons is nog volmaakt. Allemaal gebrekkig, allemaal zeer ten dele, dat is allemaal voor Gods aangezicht bedekt. Als die dag komt, als de bezuin dan klinkt, Jezus zegt tegen zijn discipelen, hef dan uw ogen omhoog. En weet dat uw verlossing nabij is. Dat gaat dus heel anders als met de goddelozen. Hè? De mensen die met God niet verzoend zijn, die Christus niet kennen, die hem hebben geminacht. Ja, die zullen moeten verschrikken. Welk een siddering schokt de leden als de rechter aangetreden scherpelijk in het gericht zal treden, dichtte Thomas van Celano al in de middeleeuwen. Welk een siddering schokt de leden als de rechter aangetreden scherpelijk in het gericht zal treden. Waar moet ik dan van gewagen? Welke helper moet ik vragen? Niemand kan uw oordeel dragen. Ja, dat is waar. Zeker waar wat Thomas van Celano in de middeleeuwen dichtte, dat is nog steeds waar. Als we de Heere niet kennen, Christus niet kennen, als we niet getroost hebben kunnen sterven, of getroost de wederkomst tegemoet kunnen zien, als we niet geborgen zijn in het Lam, dan zijn we ook niet geschreven in zijn boek. En dan hebben we reden om te vrezen. Dat wil toch geen ouder voor zichzelf en voor zijn kinderen. Dat is een vreselijke zaak. Daar heb je je kinderen toch niet voor over, hè? Me dunkt van niet. Je zou toch willen dat ze die dag straks met verlangen tegemoet kunnen zien. Zonder vrezen, zonder schrik, zonder beven. En ja, dan maak je ze toch de heilsweg bekend. Dan bied je toch voor hun behoud, wil ze toch Christus inlijven, o Heere. Dan zeg je ze toch dat ze naar de Heere Jezus moeten vluchten. En dat ze niet naar het vlees zullen leven, maar naar den geest. En dat je dan veilig en geborgen bent, als je in de Heere Jezus bent, in Christus te zijn, dan is er geen verdoemenis meer. Als je je kinderen werkelijk lief hebt, dan verzwijg je dit voor ze niet. Maar dan vertel je het ze, omdat ze Christus leren zoeken. Om in hem hun behoud te vinden. Dat staat er ook, hè. Hoe dan zonder verschrikken voor God verschijnen? Voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon? Hoe dan? Hoe kan dat dan? Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon. Dus door diezelfde Jezus kan het, die straks komt om te oordelen. Maar het zal niet goed zijn, gemeente, als we hem dan voor het eerst ontmoeten. Na ons leven. En bij die jongste dag. Als we hem dan voor het eerst ontmoeten, die twee keren. Dan zal het niet goed zijn. We moeten hem in dit leven hebben ontmoet. Hij moet ons hier en nu kennen. En als je bij hem bent geweest, dan kent hij je. Dan kent hij je. Dan weet hij van je af. Als je aan zijn voeten hebt gelegen, Jezus zal er nooit om liegen. Hij zal nooit van iemand zeggen, ik heb u niet gekend, als je aan zijn voeten lag. Want dan kent hij je en hij zal je ook belijden voor zijn Vader die in de hemelen is. Maar als je nou, beste mensen, nooit bij de Heer Jezus bent geweest in het leven. En als jouw kinderen er nooit zijn geweest. Misschien wel omdat je ze nooit de weg hebt gewezen. Omdat je er nooit zo ernstig voor gebeden hebt zoals dat behoorde. Zoals dat ook hier staat. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Wil het toch doen, o Heere, want u hebt het toch beloofd. Als dat allemaal ontbroken heeft. En wij komen hem straks pas voor het eerst tegen. Ja, ik zei al, hij kan er toch niet om liggen, beste mensen. Dan kan hij toch niet zeggen, ik ken u terwijl hij ons niet kent. Als hij ons nog nooit gezien heeft, dan kent hij je niet. En dan zal hij straks zeggen, ik heb u niet gekend. Ik heb u niet gekend. Ziet u hoe nauw het erop aankomt? Hoe zeer dat aandringt, ook als doopouders vanavond hier vanmiddag in de kerk en alle ouders die hier natuurlijk zijn, voor jezelf en voor je kinderen. Wat is het van het grootste belang dat hij die straks rechter zal zijn, hier je redder is geworden. Voelt u? Straks zal hij je rechter zijn, maar hier moet hij je redder zijn geworden. En als hij hier je redder is geworden, dan hoef je niet te vrezen. Als hij straks je rechter zal zijn. Als hij hier je redder is geworden, hoef je niet bang te zijn, niet te verschrikken. Als je straks voor die rechterstoel moet komen, als die bazuin zal slaan, als de doden worden opgewekt, als degenen die dan nog levend zullen zijn, de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht, dan hoef je niet te vrezen, niet te verschrikken. Jezus zei het tegen zijn discipelen, heft uw ogen op en weet dat je verlossing nabij is. Door Jezus Christus. Uw Zoon, onze Heer. Uw Zoon. Die met u en de Heilige Geest. Eén enig God. Leeft en regeert in eeuwigheid. Zo eindigt dit gebed. Met een lofprijzing. Want dat er behoud is. Voor verloren mensen. Dat er behoud is. Dat is allemaal te danken. Aan God drie enig. Dat is allemaal te danken aan. De Vader die verkiest. Dat is allemaal te danken aan de Zoon die verlost. En het is allemaal te danken aan de Heilige Geest. Die tot Christus brengt en ons het geloof schenkt. Het is allemaal te danken aan God alleen. En daarom die lofprijzing waar dit gebed mee eindigt. Trouwens ook het tweede gebed eindigt ermee. Eigenlijk met zo'n beetje ongeveer dezelfde woorden. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders ten Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Je ziet dus dat beide gebeden op een bijna soortgelijke manier eindigen. Met de lofprijzing op God. God drie enig. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Hem alleen. Alle eer en dank en lof. Hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen.